Kiezen voor het leven, dat is het thema waaronder vanmorgen Rut 1 vers 14 verkondigd wordt. Kiezen voor het leven. Het eerste punt, kiezen voor je leven. Het tweede punt, kiezen voor het leven met een hoofdletter. Het derde punt, God verkiest tot leven. Kiezen voor je leven. Kiezen voor het leven. God verkiest tot leven. Voor Naomi is het de weg terug. Terug naar huis. Ruim 10 jaar geleden wandelde ze over deze weg. Toen niet met 2 mensen, maar met 3 mensen. Samen met haar man en haar 2 kleine jongens, Machlon en Gideon. Ruim 10 jaar geleden. Maar ik vermoed zomaar dat het nog op het netvlies van deze weduwe staat. Hoe zij vanuit dat verdorde Judea, Bethlehem, langzaam maar zeker kwam op de hoogvlakte die in deze tijd Moab heet. En wordt gezien als de graanschuur van Judea en het laagland grenzend aan de Middellandse Zee. Het was een tactische, een strategische keus natuurlijk van Elimelech haar man geweest. Om op enig moment uit te wijken naar een vruchtbare streek in de directe omgeving. Met 2 kleine kinderen hoefden ze niet zo ver te reizen. Lag voor de hand om zeker in het licht van de voorgeschiedenis naar Egypte te gaan. Daar waar de aartsvaders ook waren geweest in tijden van hongersnood. Maar Elimelech zocht het dichter bij huis. Hoefde niet zo ver te reizen met zijn jonge gezin. Week daarom uit naar Moab. En je merkt ook aan alles dat hij niet alleen dicht bij huis wilde blijven vanuit het gezin. Maar ik proef daar ook iets in om zo snel mogelijk, als het weer vruchtbaar werd en de oogst werd binnengehaald, terug te kunnen keren naar de geboortegrond in Bethlehem. Zo stipt de schrijver van het boekje Rut dat ook aan. Hij ging naar Moab, zo zegt de schrijver in de eerste versen, om daar als vreemdeling te verkeren. Tijdelijk uitwijk, om ook weer zo snel mogelijk terug te kunnen keren. Naomi ziet het allemaal langskomen. Dat ligt er veel achter haar. Achter haar liggen niet alleen ruim 10 jaren. Maar achter haar liggen ook 3 graven. Het graf van haar man. En de graven van de kinderen. Alleen gaat ze terug. Zo zou ze zo meteen zeggen als ze in Bethlehem arriveert. Vol trok ik weg, maar leeg kom ik terug. Dat was natuurlijk nooit de bedoeling geweest. Dat het zo zou lopen. Ik vermoed ook zomaar dat ze met elkaar er regelmatig over hebben gesproken in Bethlehem, naarmate het schaarser begon te worden. En je op een gegeven moment ook de vraag hardop gaat stellen, die al een tijd leeft in je gedachten: zullen we blijven? Zullen we gaan? En dat er op een gegeven moment dan de knoop wordt doorgehakt. Je merkt ook aan de manier waarop de Bijbelschrijver het beschrijft dat Elimelech daarin het voortouw neemt. Man die voortvarend te werk gaat. Iets daarvan klinkt ook door in zijn naam, Melech, koning. Maar ik vermoed ook zomaar dat hij, al sprekend met zijn vrouw, 's avonds als de jongens sliepen, iets is vergeten. Namelijk waarmee zijn naam begint, Eli. Mijn God is koning. Of hij God wel of niet heeft geraadpleegd, dat laat de Bijbelschrijver liggen. En in de taal van het Oude Testament is dat soms ook heel veelzeggend. We zullen dat zo meteen nog een paar keer zien. Van die pijnlijke stiltes. Waar zoveel vragen in één keer levend worden. Zo ook deze vraag. Elimelech, heb jij wel gebeden? voordat je de koffers inpakt. Naar Moab vertrok. Of heb je misschien gebeden toen de koffers al klaar stonden? Net voordat je de deur achter je dicht deed tegen je vrouw zei, laten we ook nog even bidden. Want hongersnood in Israël, dat is niet zomaar iets. We hebben dat gezongen al heel aan de hand van Psalm 107, maakt de Bijbel dat duidelijk. Er zouden meerdere schriftgedeelten duidelijk naar voren kunnen worden gehaald om dat te illustreren. Wanneer er hongersnood uitbreekt in Israël, dan is er wat aan de hand. God heeft beloofd dat hij het volk zal brengen in een land overvloeiende van melk en honing. Dat ze daar geen schaarste hoefden te ondervinden en niet aan de bedelstaf zouden raken onder één voorwaarde. Wanneer ze zouden luisteren naar het woord van de Heer en zouden wandelen in de wegen van de Heer. Maar nu is het totaal anders geworden, ook in Bethlehem. Bethlehem, dat betekent broodhuis. Daar is geen brood meer op de plank te vinden. Het heeft ook alles te maken met die woorden waarmee het Bijbelboekje Rut inzet. Kijk maar mee, in de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. De Bijbelschrijver wijst wel naar boven. Indirect doet hij dat in de dagen als de richters richten. En wanneer we het Bijbelboekje Richter erna zouden leggen vanmorgen, dan zouden we ook zien dat dat ook een oorzaak heeft wanneer er hongersnood uitbreekt in Israël. Denk alleen maar aan de periode in de tijd van de richters toen de Midianieten invielen. Zo'n nomade volk dat zwervend door de streek van Israël, Syrië trekt, tot aan de rivieren in Irak. En dat van tijd tot tijd een inval doet om daar te plunderen. En deze Midianieten hadden hun zinnen gezet op Israël. 7 jaren lang roofden ze alles weg. Ze kwamen uitgerekend in de oogsttijd, brandden de akkers en de velden plat. Zodat het ook geen wonder is dat na 7 jaar, zo vermeldt ook het boekje Richteren, er honger ontstaat in het beloofde land Canaan, het land dat overvloeit van melk en honing. Of we in die tijd het boekje Rut moeten plaatsen, dat laat de Bijbelschrijver liggen. In ieder geval is wel duidelijk wat hij wil zeggen, namelijk dat hongersnood altijd heeft te maken met straf. En straf wordt opgeroepen door de Heere wanneer het volk God niet gehoorzaamt. En Eli Melig maakt met zijn keuze ook duidelijk hoe hij daarin staat. Ondanks dat zijn naam zegt, mijn God is koning, kiest hij een eigen weg. Buigt niet onder het oordeel. Bid niet tot God. Roep niet om een ingrijpen van de Heer. Maar wij zouden zeggen, zo horizontaal, hij zet de dingen op een rijtje, maakt de balans op en maakt zijn keus en gaat. En dat kun je natuurlijk goed uitleggen in Bethlehem. Alleen maar te wijzen naar die 2 jongetjes. Ja, voor mijn vrouw en kinderen wijk ik, als ik alleen was geweest, dan had ik het misschien al wel kunnen uithouden hier. Maar je moet toch verder kijken, hoe lang gaat die hongersnood eigenlijk duren? En denk erom, als de hongersnood geweken is, zijn wij direct weer terug. Eli Melech gaat weg voor even. Maar hij sterft in Moab. En daar had niemand mee gerekend. Ook Eli Melech niet. Om de dood te ontlopen in Bethlehem week hij uit naar Moab, zonder erbij stil te staan dat in Moab ook mensen sterven. Hij sterft. Wat er precies gebeurd is, daar rept de Bijbelschrijver met geen woord over. Kijk maar naar vers 3. Eli Melech, de man van Naomi, stierf. Er wordt niet eens verteld dat hij wordt begraven. En dat is in het Bijbels taalgebruik heel opmerkelijk. Dat dit niet wordt gezegd. Ook niet wordt verteld wat de aanleiding is voor het sterf of de omstandigheden waarin Elimelech. Gewoon, mag ik het vanmorgen eens zo zeggen, een korte zakelijke mededeling. Hij stierf. En juist dat ene kleine zinnetje, er wordt geen woord te veel gebruikt, roept zoveel vragen op. Hoe is hij gestorven? Zei hij nog wat voor zijn sterf? Kunnen we zeggen dat Elimelech in de hopen des eeuwige levens het tijdelijke met het eeuwige verwisseld heeft? Het zijn allemaal vragen die nooit beantwoord zullen worden. Hij stierf. Met die vragen loopt Naomi ook terug naar Bethlehem. Vraag, waar is mijn man nu? Zijn graf ligt in Moab. Het laatste deel van zijn leven ook. Dat betekent dat hij dus ook in geestelijk opzicht in Moab is gestorven en met Moab is gestorven. Wat doet dat pijn, hè? Als je zulke vragen meedraagt in je hart. Wat geeft dat, ik stip het maar heel even aan, gemeente, wat geeft dat voor ons ook een verantwoordelijkheid? Binnen het huwelijk. Denk aan wat wijle dominee Bouw, mijn geestelijke vriend, een keer zei. Was ergens bij een sterfbed van een echtpaar dat meer dan 50 jaar in het band van het huwelijk was verbonden en zo overleed een man. En zegt dominee, waar is mijn man nu? Toen zegt hij, mevrouw, u bent meer dan 50 jaar met hem getrouwd geweest, dat moet u toch weten? Hij stierf. Dan blijft het stil. Het is tegelijkertijd ook een moment waarop Naomi naar de mens gesproken ook de balans kan opmaken. Ze is weduwe geworden. En dat betekent in deze tijd, als je dan ook nog eens een keer in de vreemde verkeert, in Moab, in de velden van Moab, dat je eigenlijk nergens op terug kunt vallen. Niet op je vaderlijke huis om financieel ondersteund te worden. Ook niet op je eigen leefgemeenschap waarin je geboren en getogen bent. En de waarden in die tijd stonden wat dat betreft ook hoog. Zeker in Canaan. Om dan ook om zo'n weduwe heen te gaan staan. Het was ook het gebod van de Heer in de wet van Mozes. Om oog te hebben voor de weduwe, de wees en de vreemdeling. Al die dingen missen in Naomi. Je zou zeggen, Naomi, je krijgt nu de kans, je krijgt nu de ruimte om terug te kunnen keren naar Bethlehem. Om daar bescherming te zoeken. Denk trouwens ook even aan die twee jongens. Die je nog aan de hand meenam naar Moab. Maar die misschien jou zo meteen aan hun hand terug moeten nemen naar Bethlehem. Ze zijn groot geworden, jonge kerels. Gaan ook om zich heen kijken naar een meisje. Denken ook aan verkering. Vrouw trouwen. Gezin stichten. Nu kan het nog. Ze zijn nog niet getrouwd. Ga terug. Naomi blijft. Weer zo'n moment. Waar allerlei vragen naar boven beginnen te borrelen. Waarom blijf je, Naomi? Wat heb je hier nog te zoeken in Moab? Je man is gestorven. Ze blijft. Met als gevolg, en ook dat wordt maar even heel kort tussen neus en lippen door meegedeeld, zo willen die eerste versen ook gelezen worden in het boekje Rut. Kijkt u maar met me mee. Vers 4, ze werd overgelaten met haar twee zonen, die namen zich Moabitische vrouwen. De een was Orpa, Giljon trouwt met haar. En de naam van de andere was Rut, Machlon trouwt met haar. En ze bleven al daar omtrent 10 jaren. De jongens trouwen met 2 Moabitische vrouwen. Op zich geeft de wet van Mozes daar wel de ruimte voor. Al staat er tegelijkertijd ook in diezelfde wet dat er geen Moabitische man of vrouw zal verkeren in Israël. We zullen dat later ook zien als Moab, als Rut terugkomt in Bethlehem en alles wat er zich daar afspeelt in de stadspoorten van Bethlehem. De Bijbel maakt wel duidelijk dat dit alleen maar in noodsituaties kan en mag gebeuren en dat er dan ook de nodige reserve is. Was dit huwelijk nou echt nodig? Nou, ik denk het niet. Als ze terug was gegaan, dan was het wellicht anders gelopen. Wat hebben die jongens daar eigenlijk in Moab te kiezen dan alleen maar Moabitische vrouw? Of je moet ze terugsturen en zelf teruggaan. Denk aan Abraham, die zijn knecht Eliezer op uitstuurt om een vrouw te zoeken voor zijn zoon Isaac. Juist vanuit het besef, we zijn een heilig volk, een verkregen volk, een volk door God apart gezet. Mag ik weer even zo'n korte lijn trekken, gemeente? In het huwelijksformulier, we zullen dat de komende dagen ook weer lezen hier in dit kerkgebouw, staat ook zo'n klein zinnetje. Met medeweten van hun ouders. Het lijkt me heel normaal, jongelui, dat je ook eens een keer aan je vader en moeder vraagt wat zij van jouw vriend of vriendin vinden. Ze staan het dichtst bij je hart. Je moeder heeft je letterlijk gedragen. Je vader, als het goed is, heeft voor je gezorgd en zorgt nog voor je. Dan gaat het natuurlijk niet om de vraag of ze knap is. Jij trouwt met de knapste vrouw in jouw ogen. Het gaat wel om de vraag of dit nou een meisje is of een jongen is met wie je samen de Heere kunt dienen. Dat is een andere vraag dan de vraag van welke kerk is ze lid. Kun je samen met haar bidden? Lees je samen met haar uit Gods woord? Is dat nou de man met wie jij samen kinderen wil krijgen? En zie je het voor je dat hij daarin ook geestelijke leiding gaat geven aan jou als vrouw en aan je kinderen? Nog maar zomaar een vraag. Voel je je veilig bij hem? Ook in de verkeringstijd? Of is de jongen die steeds de grenzen opzoekt? Ook in de intimiteit? En die het liefst eroverheen gaat? Zo'n vraag mogen we rustig als een vader stellen, of niet? We kennen de tijd. Als mannen, we kennen ons hart als vader en we kennen onze kinderen. Ik vermoed zomaar dat Naomi dit soort vragen niet kan stellen. In Moab. Een andere cultuur. Hele andere normen en waarden. Hele andere beleving rondom huwelijk, huwelijkstrouw, seksualiteit. En als die jongens een beetje bij de hand zouden zijn, dan zouden ze tegen moeder zeggen: moeder, wie heeft ons hier gebracht? Dat is toch niet onze keus? Ze trouwen En dan is er ook nog die andere stilte. Want je zou verwachten, ook in de taal van de Bijbel, hij nam een vrouw, lag bij haar, gewond zonen en dochteren. Maar hier lees ik, kijkt u maar even met me mee, die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Na 10 jaar, geen kinderen. Ook een stilte. Het leven van Naomi. Maar ook in het leven van deze twee jonge mannen. En hun vrouwen. 10 jaar, om dat maar even in de taal van de Bijbel neer te leggen. Dat was het moment waarop Sara tegen Abraham zei. Al 10 jaar geen kinderen. Moeten we misschien niet ons afvragen of God met die belofte iets anders bedoelt? En is het niet een idee dat je misschien bij Hagar een kind verwekt? Op dat cruciale Bijbelse moment is de schriftgemeente. Kregen deze jongens niet de vraag om die kans om die vraag te stellen, maar ze sterven. En ze worden begraven. En met het begraven van die twee jongens wordt ook de hoop van Naomi te graven gedragen. Vol toog ik weg. Met toekomstverwachting. Twee jongens de lijn voortzetten van het geslacht van Elimelech. Maar leeg word ik teruggeslagen. Kiezen voor je leven. Kiezen zonder God. Het eindigt uiteindelijk onherroepelijk in de dood. Al is de weg heel anders misschien bij jou dan bij Naomi, Machlon en Giljon. Het eindpunt staat wel vast. Mag ik even een paar hele concrete lijnen trekken vanmorgen voordat we naar het tweede punt gaan. In de eerste plaats maar even deze lijn. Als er nou tegenslag ontstaat in ons leven, vroeg of laat maken we dat allemaal mee. Gaan we dan eerst praten, denken, redeneren of bidden? Is het gebed ook niet een oefenschool om het hoofd te buigen onder het kruis, de schouders te ontbloten voor het kruis en aan God kracht en genade vragen om het kruis vrolijk te dragen? Schuurt op dit moment niet deze geschiedenis met het leefklimaat van onze tijd, waar je vooral vrolijk, blij, gelukkig moet zijn, zorgen buiten je deur moet houden. En alles staat in het teken van genieten. Tweede praktische lijn, en ik kijk met een schuin oog naar ouders. Levenskeuze voor onze kinderen. Voor een man of een vrouw in de toekomst begint al wanneer ze in de wieg liggen. Met jouw gebed. Doen we dat ook als vader en als moeder? Samen of alleen, die vaste momenten ook in het gebedsleven. Bidden om Gods leiding. Dat de Heer op het pad van je kind, een man of een vrouw plaatst. Waarvan we tot onze verwondering mogen zeggen, daarachter schuilt maar Gods leiding. En Hij leidde haar tot hem. De derde leiding, die voel je natuurlijk al aankomen. Het krijgen van verkering begint in de binnenkamer. niet op straat. Is dat nou ook een gebed in jouw leven? Of je uit Gods hand een jongen of een meisje mag ontvangen, met wie je samen een huis mag bouwen, een gezin mag stichten als God het geeft, en God mag dienen. Of kijk alleen maar naar dat mooie gezichtje en dat strakke figuurtje. Dan kan ik je nu al garanderen waar dat eindigt. Die plat begint, eindigt horizontaal. Naomi gaat terug. En ze komt steeds dichter bij de grens tussen Moab en Kanaan. We zitten in het tweede punt. En je merkt aan alles dat de spanning een beetje begint op te lopen. Tot nu toe was het stil. Er werd helemaal niks gezegd. Ja, er is wel iets anders veranderd. Namelijk dat voor het eerst de naam van God valt in deze geschiedenis. Dat is ook zo aangrijpend. Het Bijbelboekje begint niet met God. Dan alleen de naam van God in de naam van Elimelech. Mijn God is koning en dat is het wrange. De eerste keer dat de naam van God valt in deze geschiedenis is wanneer Naomi gehoord heeft dat de Heere zijn volk heeft bezocht, vers 6 het slot, gevende hun brood. Pas dan valt de naam van de Heere, niet eerder. En in die opmerking klinkt door dat God in zijn genade heeft omgekeken naar zijn volk Israël, en niet alleen ontzet heeft uit de macht van de vijanden, maar ook de staf van het brood verbroken en hersteld heeft. Zo zou de schrift zeggen, de Heer heeft de hongersnood weggedaan in het land Kanaan. En in de plaats van de honger weer vruchtbaarheid en gewas en oost gegeven. Naomi hoort het. Hoe Naomi dat heeft gehoord, ook dat laat de Bijbel schrijven liggen. Het is veel belangrijker dat ze het heeft gehoord. En niet alleen dat ze het heeft gehoord dat de Heer haar volk heeft bezocht. Maar dat het ook in haar leven iets heeft wakker geroepen. Namelijk dat verlangen, dat heimwee. Niet alleen terug naar huis, naar Bethlehem, naar haar familie, naar haar geboortegrond. Maar je mag die woorden ook lezen tegen de achtergrond. Zoals we Naomi straks ook in het boekje Rut zullen leren kennen. Dat onder dat gloeiende koolsvuur, wat bijna is uitgedoofd, in één keer de geest van God gaat blazen. Die gloeiende kolen begint op te lichten en dat vuurtje wordt aangewakkerd. Namelijk dat vuurtje wat je hoort in Psalm 98. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Ze krijgt bezoek van God in Moab. En in dat bezoek hoort ze dat God zijn volk heeft bezocht. En dat roept iets wakker in het leven van deze weduwe. En ze besluit om te gaan. Terwijl ze onderweg naar Kanaan is en in haar kielzog die twee schoondochters meeneemt, zo vertelt de Bijbelschrijver dat ook, staat ze in één keer stil. Ik lees het maar even met u. Dat is vanaf vers 8. Dan zei Naomi tot haar twee schoondochters, gaat heen, keert weder. En ieder tot het huis van haar moeder. Let u even op de woordkeus. Je zou verwachten het huis van je vader. Dat is Bijbels taalgebruik. Maar hier zegt Naomi zo even heel subtiel het huis van je moeder. Dat betekent niet dat de vader van Orpa en Rut niet meer leeft. Nee, Naomi appelleert op de emotie van Orpa en Rut, je moeder, die je kan vertroosten als jonge weduwe. Die je geborgenheid geeft als jonge vrouw. Die je adviseert met haar levenswijsheid. Die je bij kan staan in je moeite, het huis van je moeder, waar de warmte is. Keer terug. Ze appelleert niet alleen op de emotie, de gevoelens van deze twee jonge weduwen. En wie is daar trouwens niet gevoelig voor? Deze laag in je leven, ik hoop dat je zo ook terug mag zien op je moeder. Meteen dat warme gevoel voelt bovenkomen. Ook als je je moeder nog mag hebben. Wat is ook een zegen als je zo'n moeder mag zijn, of niet? Om door eenvoudig je kinderen lief te hebben. Kijk eens wat je dan legt in een kinderhart, ook met het oog op de toekomst. Maar dan zegt Naomi nog iets. De Heere doe bij uw weldadigheid, vers 8. Gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. Naomi wil als het ware tegen haar twee schoondochters zeggen. Zoals jullie goed voor mijn twee kinderen zijn geweest als vrouw van Machlon en als vrouw van Giljon. Zoals jullie ook goed voor mij zijn geweest als weduwe van Eli-Melech. Zo hebben jullie mij leren kennen toen jullie natuurlijk traden met mijn twee kinderen. Maar ook daarna, toen ook de graven gedolven werden van jullie mannen en van mijn kinderen, bleven jullie bij mij. Zo doet de Heere ook weldadigheid bij u. Naomi wil als het ware tegen deze twee jonge vrouwen zeggen, laat de Heere meer zijn voor jullie dan dat jullie door genade mochten zijn voor mij. De Heere geven vers 9 aan dat gij rust vindt, een iegelijk in het huis van haar man. Er staat voor dat woord rust een begrip in de taal van het Oude Testament dat je niet één op één kunt overzetten. Er staat Manoach. De jonge luider hoor je de naam van Noach in doorklink. Deze zal ons troost geven. Jawel, troost na dat grote verdriet. En rust na die zware slaag. Dat is wat Naomi haar twee schoondochters toewenst. Wenst, de Heere geef je rust en troost. Mooie woorden, hè? De Heere geef je weldadigheid. De Heere geef je rust. De Heere geef je troost. En als je die woorden hoort, weer maar de taal van het Oude Testament, gemeente, dan zou je eigenlijk zonder dat je gaat lezen, in je gedachten horen, in Kanaan. Toch? Want alle beloften waarin het woordje rust voorkomt in het Oude Testament verbindt de Heere met Kanaan. En Gods weldadigheid wordt alleen maar zichtbaar binnen de grenzen van Kanaan, binnen het volk waarmee God zijn verbond heeft opgericht. En God vertroost alleen hen die behoren tot zijn volk. En Naomi zegt, de Heere geven dat gij rust vindt en iegelijk in het huis van hun man. Ja, welke man? Nou, een Moabitische man. Drie vrome wensen met een verkeerd adres. Niet het huis in Israël en uiteindelijk het huis, de tabernakel in deze tijd, waar God woont, weldadigheid bewijst, troost verleent, hulp verschaft. Maar het huis in Moab. Zouden deze twee vrouwen dat verschil hebben gehoord? Ik denk dat dat de verkeerde vraag is op dit moment, gemeente. Zou Naomi dat verschil tussen Moab en Israël niet weten? Het is ook wel eens goed om te luisteren naar wat er niet wordt gezegd. Ook als de vrome woorden klinken. Het is ook wel eens goed om op te letten wat er wordt gezegd over God, wat vroom klinkt. maar niet bijbels is. Zomaar even tussendoor, ziet u, en in het bijzonder ook onze jongeren, zie je nou hoe belangrijk het is dat je thuis raakt in de schrift, dat je niet op de klank afluistert. Mooie verhalen, prachtige woorden, maar de toepassing is net dat verkeerde adres, dat is dat huis in Moab. En niet dat huis in Bethlehem. Het is opvallend dat juist daarom deze twee jonge dochters wel mee willen. Naomi heeft dat gezegd. Let u even ook op de subtiliteit die hier doorklinkt. Gelijk gij gedaan hebt bij de doden en bij mij voor het eerst benoemd. Naomi, heel concreet, hoe ze staan in het leven als jonge weduwe. De Heere geef u dat gij rust vindt en iegelijk in het huis van haar man. En als zij haar kuste, als Naomi deze twee meisjes kust om afscheid van hun te nemen, hun definitief los te laten en terug te laten gaan naar Moab, dan beginnen deze twee meisjes te huilen. Het initiatief om afscheid te nemen ligt dus bij Naomi. Bij de grens tussen Moab en Kanaan wil ze deze twee meisjes terugsturen. Ja, waar naartoe? Nou, in de taal van de schrift, terug naar de dood. In Moab is God niet. In Moab is geen troost. In Moab is geen weldadigheid. En in Moab helpt God niet. Daar spreken de drie graven ook van. En ze stuurt ze terug. Ik begin allemaal vragen te rijzen, gemeente, maar ik wil eerst gewoon even een hele eenvoudige lijn trekken. Dan zit je morgen aan de koffie met je collega's. Die hebben het natuurlijk over de uitslagen van voetbal. Dat was in de achterliggende dagen op het nieuws belangrijker dan wat er in deze wereld gebeurt. De vraag of we wel of niet verder gaan met het oog op het WK. En dan zit jij daartussen. Ik zeg dit niet uit de hoogte, gemeente. Ik heb 13 jaar in de vis gewerkt. Ik weet echt wel wat er gebeurt in een kantine. En hoe collega's op maandagmorgen praten. En dan komt hij op. Oh ja, jij? Nee. Jij zit natuurlijk op zondag in de kerk. Nou, wat doe je dan? Nog niet eens op dat moment. Ik denk dat het in zo'n situatie in een groep beter is om even te zwijgen. Maar die collega kom je in de loop van de dag weer tegen. Zo even bij het koffieautomaat. En pak je het dan op? Of laat je hem gaan? Ja, waar naartoe? Waar laat je hem naartoe gaan? Naar Moab? De dood? Neem dit nou eens mee in je gebed morgenochtend voordat je naar je werk gaat. Heer, nou sta ik voor deze dag. Dit zullen waarschijnlijk wel de gesprekken zo meteen gaan worden. Geef mij nou eens een hart vol liefde voor u. En voor de mensen die reizen, net als ik, op weg naar de eeuwigheid. Laten we ze gaan, gemeente. Of hebben we een woord voor ze? En een hart voor ze? Deze meisjes willen mee. Is in deze wereld bijzonder, uniek zelfs. druist ook in tegen de wetten van deze tijd. Dat je meegaat met je schoonmoeder en niet blijft bij je eigen moeder. Zo moeten we die woorden ook lezen in vers 10. Wij zullen zeker met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi houdt aan tot de drie keer achter elkaar, zegt ze het, vers 11, vers 12 en vers 15, keert weder. En om dat nog eens een keer extra te benadrukken, drie keer terug, vertelt Naomi ook wie God is geworden voor haar in haar leven. Het middelste gedeelte van vers 13, niet mijn dochter, het is voor mij veel bitterder, veel meer Mara dan voor u. De hand des Heeren is tegen mij uitgegaan en met die uitdrukking roept Naomi het beeld op van God, die als een soldaat met een uitgestoken zwaard haar tegemoet is getreden om haar te slaan. En de Heere heeft ook geslagen, zo zegt Naomi, tot drie keer toe. Met de eerste slag viel haar man, de tweede slag haar zoon en de derde slag haar laatste kind. Daar staat ze. Verbitterd. Voordat die vraag levend begint te worden, gemeente, laat heel duidelijk zijn. Naomi is een vrouw die God vreest. Dat zullen we straks in de volgende hoofdstuk ook zien. Maar juist dat vind ik zo aangrijpend. Hier staat een Godvrezende vrouw. Die in haar leven de Heer heeft leren kennen. En hoe dat gebeurd is, laat de Bijbel schrijven liggen. Maar ze kent God. En toch zo overmand door het verdriet en door de slagen die ze in zijn leven heeft gekregen, zet ze hier een beeld van God neer die niet recht doet aan wie God voor haar wil zijn. En juist dat moet ons vanmorgen heel voorzichtig maken. Kijk vanmorgen ook heel voorzichtig in de richting van weduwen en weduwnaren in ons midden. Dat kan soms branden in je hart. Pijn, wraak, verdriet, heimwee. Wat voel je soms de aanvechting dat dat verdriet kan omslaan in verbittering. Staan we blijkbaar allemaal bloot voor gemeente, ook Naomi. Denk aan die predikant die bij het sterfbed van een man bad voor zijn vrouw. En in dat gebed zo even opmerkte: Heere, wilt u haar beschermen tegen haarzelf? Jaren later kwam ze terug op dat ene zinnetje in dat gebed, toen en daar. En ze zei: dominee, wat u toen zei, ik snapte er helemaal niets van. Ik denk, wat bedoelt hij nou? Nu ben ik een paar jaar verder. Ik denk dat ik begrijp wat u bedoelt. Beschermen tegen mezelf. Hoe draag ik het kruis te midden van mijn kinderen? Hoe spreek ik over de Heere naar mijn kleinkinderen? Terwijl mijn leven gehavend en mijn hart verwond is. Wat leg ik bij God? En wat leg ik misschien onbewust op de schouders van mijn gezin? Wat voor hun te zwaar is om te dragen. Naomi is van haar plaats. Ik zeg dat niet als verwijt. Maar ik zeg dat vanmorgen wel wanneer we even in die spiegel van Naomi kijken. En ik hoop dat u met mij dan dat gebed naar boven voelt komen. Heere, bewaar me voor mezelf. Maar door dat beeld van de Heere, kijkt u maar met me mee, vers 15, knapt Orpa op, mag ik het zo zeggen? Op God af. Ze kust haar schoonmoeder en gaat terug naar haar goden. Zo zegt Naomi dat ook. ze Rut aanspreekt. De schoonzus is teruggekeerd naar haar afgoden. Trek even een lijn, gemeente. Voordat we de stap naar het derde punt maken. Dat is het aanzet ook voor de preek voor de volgende keer. Een van de grootste oorzaken van kerkverlating is niet de secularisatie. Het besef dat mensen steeds minder hebben van wie God is, van de eeuwigheid, het werk van de Heere. Het is niet mijn ervaring wat ik nou vertel trouwens. Wijzen heel wat verschillende publicaties uit. De grootste oorzaak van kerkverlating is dat jonge mensen in hun directe omgeving geen identificatiefiguur hebben. Of om het maar bijbels te zeggen, niemand hebben die in eenvoud God vreest. Dat doet meer dan een preek naar de mens gesproken. Een vader, een moeder, een opa, een oma, die de Heere vreest. Die in zijn worsteling, staande te blijven in dit leven, vast te houden aan God. Bewust of onbewust, en het nageslacht ook de kwetsbaarheid van ons leven, de zondigheid van ons leven laat zien, door weg te schuilen bij God. We kunnen heel veel dingen ondernemen om onze jonge mensen vast te houden. Ik sta er helemaal achter. Maar als dit er niet is, ook niet in onze gemeente. De tere vrezen des Heer. Het nabij God te willen zijn. Naar wie kunnen onze jonge mensen dan wel kijken? Om te zien hoe het met vallen en opstaan nou moet. Wandelen met de Heere. Ook als de slagen vallen. Als een graf wordt gedolven. Als er pijn wordt geleden. Als het te verdriet is. Het derde punt, dat is een aanzet. We hebben start gemaakt, gemeente, met het boekje Rut. Wat is dat eigenlijk voor een boekje? Ik kan het eigenlijk niet beter uitleggen dan aan de hand van een kleurplaat. Ik denk dat zo'n kleurplaat bij jou thuis ook wel ligt. Of bij je oma. Je hebt verschillende soorten kleurplaten. Het meest eenvoudig is natuurlijk dat er een mooi figuur op staat. En dan moet je dat inkleuren met stift of met potlood. Er zijn ook van die moeilijke kleurplaten. Dat staan allemaal stipjes. En bij elk stipje staat een cijfer. 1, 2, 3, 4, soms zelfs tot 100. En dan is het de bedoeling dat je met een blauwe of een zwarte pen bij 1 begint, en een lijn trekt naar 2, 3. En als je dat gedaan hebt, dan zie je in één keer daar een mooi paard staan of een andere figuur. En dan kun je gaan kleuren. Nou, zo laat het boekje Rut ook Gods verkiezing oplichten. Dat begint al aan het begin van dit boekje Rut. In de dagen als de richters richten. En als je dan kijkt naar het laatste woord van het boekje Rut, dan staat daar de naam David. Rut wil zeggen, we trekken een lijn van de dagen van de richters naar koning David. Midden in die verworde, donkere tijd, zoals we dat ook in de komende winteravonden zullen gaan zien, ligt in één keer het werk van Gods verkiezend welbehagen op. Zomaar in het dagelijks leven. Op een akker in Bethlehem. Een poortgebouw in een huis. Staat tegenover een graf, ook zo'n stip vers 1. Een wieg in hoofdstuk 4. Weer zo'n lijn. tegenover de klacht van Naomi. We zullen dat de volgende keer zien als ze Bethlehem binnenkomt. Vol toog ik weg, maar leeg heeft de Heer mij teruggeslagen. Staat de wens van de buurvrouwen als op kraambezoek zijn bij Boas en Rut. God geef dat dit kind tot de volheid mag worden. Er staan stippen in het leven van Naomi. Stip van haar wieg, stip van haar opvoeding, stip van het leren kennen van de Heere, stip van het weduwschap, stip van het gemis van kleinkinderen. En Naomi houdt op dit moment in Rut 1 de kleurplaat van haar leven omhoog. En ze zegt, als ze daar dat figuur kijkt, Gods hand is tegen me uitgekeerd. Dat zwaard, dat slaat, dat dood, dat pijn doet. Maar de Heere laat langzaam maar zeker zien, ook in de tijd die voor Naomi ligt. Naomi, je bent te vroeg. Haal je hand nog eens naar beneden. Overzie nog eens je leven. Er staan nog stippen die verbonden moeten worden met lijnen. De toekomst ligt nog open. Zo staan er vanmorgen ook stippen in jou en in mijn leven. Stip van je vader en moeder. Stip van je voorgeslacht. Stip van de doopvond. Stip van de Johannes Calvijnschool of de Akker of een andere school waar de Bijbel open ging. Stip van die meester waarvan je als kind voelde of die juffrouw, ze heeft de Heere lief. Stip van de catechisatie, prediking, maar ook dat sterfgeval, ziekenhuisopname, moeite in je familie. Verdriet, allemaal stippen. Nu zegt de Heere vanmorgen, lijnen trekken, hoe dat moet. Nou, kijk maar eens naar Rut, dan zien we het letterlijk gebeuren, het slot van vers 14. Rut kleeft haar schoonmoeder aan en dan wordt daar een uitdrukking gebruikt, gemeente, die voluit bijbels is. Nota bene deze Moabitische vrouw. Je ziet dat voor het eerst in Genesis 2 vers 24. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En die twee zullen tot één worden. Daarmee bedoelt de schrift tot één huis. Tot een eenheid voor dit leven en voor het toekomende leven. Nou, dat is wat Rut doet. Het enige wat ze doet, als de Heere lijnen gaat trekken in haar leven, is de potlood van Gods zorg vastgrijpen en zich met hem leven mee laten voeren aan de hand van God. Die lijnen gaat trekken van stip tot stip, de toekomst tegemoet. Zo kleeft Rut in haar schoonmoeder de Heere aan. En dat is wat de Heere nou vanmorgen ook van u en van mij verwacht. Heel eenvoudig de hand van God aangrijpen, mee laten nemen, de toekomst tegemoet, het open laten aan God hoe die toekomst eruit ziet, maar wel met de wetenschap. De tijd is Gods tijd, mijn tijden zijn in uw hand. Amen.